Gemeente. Welkom in de Kopenkerk. Bijzonder welkom als u vandaag hier voor het eerst bent. We denken ook aan de mensen die nu of later thuis met ons meeluisteren. In deze dienst gaat voor dominee Veenkamp uit Epe en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Vier. Als u vragen hebben over de Kopenkerk, dan bent u na deze dienst welkom bij de informatiebalie achter in de kerk. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. We beginnen deze dienst staande.
Laten we genoten stil zijn voor het aangezicht van onze God, de God van Israël. Is in de naam van de enige die de in haar aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Gedaan zij u en vrede van God, de Vader, van Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen het gebed om de Heilige Geest, om de Heilige Geest. We zingen gezang 250. ten teken dat Gij bij ons zijt. En dat recht waarin wij het ons vermocht te werken, zit ook op grond van de diensten van gisteren in Jacobi Kerk. Maar mensen tot tranen met blijdenis van het geloof, volgen wij met de geloofsblijdenis deze ochtend en zien aansluitend het 9e vers van Psalm 118. We blijden het geloof zoals de houtwet van onze kerk, de kerkorde, begint, delend in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk. Zo zeggen wij: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren met de Maagd Maria, die geleiding heeft onder Pontius Pilatus, is een kruis gestorven en begraven, nedergedaald in helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van vergeving van de zonden, in de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Thank you. is dat dan het teken dat hij is bij ons is. Vanochtend, de brief houdt, we leven niet van de wind, ook al is het gezegde, van de wind kun je niet leven. Dat is dus waar ik al ook heet. Wij delen in het vuur, wij delen in het brood. Het gaat zo. Je hebt de kerstnacht, dan valt de paasmorgen. En aan de eerste dag bracht hoe dat open bruid, dat neerdalen van God in ons midden. We beginnen met het vuur, wij delen in het vuur. En we luisteren een moment naar wat Handelingen 2, het oude feest van Pinkster, betekent in de oorspronkelijke context. Want ja, ook dit is uiteraard een Joods feest. Afgelopen week vierde het Joodse volk het Pinksterfeest, zeggen we dat, Shavuot, ofwel Weekfeest. En dat is ook aan de orde in Handelingen 2, anders begrijpen wij er eigenlijk weinig of niets van. Het Weekfeest is 7 keer 7 dagen na Pesach, na Pasen. De dagen zijn vol. Meer dan 7 keer 7 kan er niet in. Het is nu de 50ste dag. Wat is het voor feest? Het is het Joodse Weekfeest. En het Handelingen 2 blijkt ook glashelder dat het hier gaat om Israël, om het Joodse volk. Het is vertaald. Het zijn Joden die naar Jeruzalem zijn gekomen van de vier windstreken om dit feest, dit tweede grote pelgrimsfeest, te vieren. En de gezelschap van de Joden zijn proselieten. Dat zijn heidenen die van de edelen tot het Jodendom zijn overgegaan. Met andere woorden, het is het Joodse Weekfeest. Waar komen ze vandaan, deze pelgrims? Dat waren die honderden namen die als kind jou raken. Persmedes, Elamieten. En dat gaat tot aan de Romeinen toe, Egypte, Libië. U kijkt op de kaart. En het is de hele toenmaals bevolkte wereld. Van oost tot west. Met in het midden Jeruzalem. Het is een oostfeest, zoals alle feesten. Het land doet mee, de schepping doet mee. Het is het feest van de geschiedenis van Israël. Met name toen ze ooit in de woestijn stonden aan de voet van de Sinaï. En God neerdaalde in beelden, bliksem, vuur en wolk. En dan heb je die elementen van Handelingen 2, wind en vuur. Het is een neerdalen op de Sinaï. En God geeft zijn woorden. De woestijn is Nederlands land. Niemand kan dus claimen dat die woorden van God die neerdalen van jou zijn. Nog Israël, nog de kerk. Worden ze gegeven in dat grote woeste en lege land. Of daar gaan ze dan de wereld over. Ook niet. Het Joodse volk is gewend om in de nacht die voorafgaat, vanaf kort aan het Weekfeest, de hele nacht te maken. Zo mogelijk wachten te blijven tot ochtend aanbreekt. En de hele nacht te leren. De Torah, zoals zij het noemen, open te slaan en daaruit te leren. Het gaat om die woorden die geschreven staan. Ik vroeg er een van de Filipijnen, wat doe je niet al die hele nacht? Wat lees je zoal? Dan zei hij, het boek Deuteronomium, het boek van de woestijn, waarin de woorden neerdalen. En het hele boek van de psalmen, al 150 vroeg ik, ja als het kan, al 150. En als je zo de nacht doorbreidt, en de ochtend aanbreidt, dan moet er natuurlijk iets gebeuren, zoals in Israël vandaag. Als in de verschillende wijken van Jeruzalem de hele nacht is doorgebracht, en komen ze uit de verschillende wijken, en gaan ze door de straten van Jeruzalem naar de westelijke muur van de tempel, de halve kant van de kraagmuur, en dan is het kinderen dansen en zingen, en psalmen zingen, dan gaan ze door de stad. Al die tijd zijn de niet-Joden er nog niet bij. Zo te zeggen, want de Italiaanse benaderingen die doen er niet meer over wat vissers te melden van onze water. Ze zoeken een vaste plek. Ze vinden een grote vlakte in Syrië. En ze zeggen, dit blijft onze goede plek om vooral ons te vestigen. Alleen ze voelen zich toch een beetje onveilig in zo'n grote vlakte. En ze zeggen, kom, we gaan het doen, we gaan een stad bouwen. Maar de Griekse zelf, daar blijft al de toren van Babel, dat is geen goed opschrift. Die toren komt erna en gaat eerst over de stad. Wie was de eerste in de Bijbel die een stad bouwde, die de stad uitvond? Dat was Kain, die bepaald aan bang was. Hij had zijn broer vermoord. Hoewel God hem een teken van bescherming had gegeven, vond hij buiten zich toch niet veilig. En dan kom je op het idee om je te verschansen achter dikke muren. En je denkt dat je dan veilig bent. Dat is het principe van de stad van oorsprong. Deze mensen, die in zichzelf, willen dus een stad bouwen om zich veilig te voelen. Natuursteen is er niet, dus de volgende stap is, zij vinden de baksteen uit. Hier heb je de eerste grote uitvinding, de techniek, de cultuur. Ze zetten de natuur naar hun hout en van klei bakken ze stenen. Hier begint de wetenschap, hoe zou het zijn? Ze bouwen in fase de eerste stap en dan komen ze op het idee van een toren. Twee betekenissen. De toren in onze stad Utrecht. Hoogste in Nederland, wat de kleine torens betreft. Twee dingen. Allereerst is die toren een punt van oriëntatie. Als je over Tabasherde de stad uitsterft op die grote vlakte, dan kun je tegen de avond zien waar de toren is. Je kunt oriënteren. De toren zie je van grote verte af, van vier kanten, van vier windstreken. Dan weet je waar je naartoe moet. Maar er is iets anders. En dat geldt eigenlijk niet voor de domtoren. En het is dat mensen de toren willen bouwen die inderdaad in de hemel reikt. Dat ze boven op die toren een tempel willen neerzetten ter ere van de grootte van de hemel. En dat zij, en dat staat nu in Genesis 11, dat is in de talen vertaling helaas wat weggevallen. Het principe is dit: de mensen willen een naam maken voor zichzelf. En in het Bijbels ABC is dat het meest gevoelige woord de naam. De naam van de eeuwige die je niet kunt uitspreken. Een naam maken voor jezelf. Dat is de onthulling en de ontdekking van ons mensenhart. Als het dus de verkeerde kant op gaat. En dat gebeurt hier. De hoofdverhaal zegt dit. Ze waren de toren van Babel aan het bouwen. De aanvoerrijden werden steeds slower. Want die steden, die baksteden moesten van de aarde naar omhoog, steeds hoger gebracht worden. Er gebeurt wel eens een bedrijfsongeval. Er vallen de stenen beneden. En als er een steen dus van beneden viel, dan liepen ze af en mee. Dan was er een kostbare steen verloren gegaan. Maar en die ook wel eens een mens naar beneden. En op de dag was het zo ver dat ze niet meer op of omkeken als een mens naar beneden gevallen was, maar wel als er een steen verloren ging. En dat is het grote keerpunt. Maar onze uitvinding, dat de dingen, dat de techniek, dat de wetenschap belangrijker wordt dan het leven van de medemens geschapen in het beeld van God. Vandaar onze persoon als moderne mensen dat wij dit glas helder herkennen wat betreft de tijd waarin we leven. Uitvinding, wetenschap, waaruit kunnen we komen, ruimtevaart, planeetmars, op een aarde geweest, hoewel bij de zuurstof van de aarde natuurlijk. De uitvinding, wie zal ons stoppen? Waar gaat dit naartoe? Wat beweegt de mens in de hoogte? Geen kwaad woord op zich van de wetenschap, dat is helemaal niet bedoeld. Maar het gaat hier om de dat gaat je omgaan. Hoe dan? Het verhaal vertelt de eeuwige daalbeheer. Rijk is dat wat de mensen zijn gekomen laten bepalen. En één keer staat er dat God zegt, kom, ik ga spreken. En God dat meer is, verteld als humor van de hemel. Zal hij zegt, die in de hemel ook zal lachen, de Heer zal ze bespotten. Want als God naar beneden gaat, dan moet hij die toren zoeken. Die toren waarvan wij denken, dat is dus omgewippeld in de hemel. Dat is maar een heel klein torentje. Waarvan God zegt, is dat wel alles? Dat is onwaarheid. Dat zijn we ook op dat moment. Wat gebeurt er nou precies? De tekst vertelt het zo. De beweging is van iedereen gaat omhoog. In onze tijd, communicatie en taal. Wij willen steeds verder. We willen steeds meer en verder uitvinden en toepassen. We zullen zich allemaal in de beweging omhoog, groei, economisch, wetenschappelijk. En tegen die stroming van iedereen wil verder komen en omhoog, is er één ding die dwars tegen die stroom ingaat en naar beneden gaat. Die ene is onze schepper, is God zelf. Dan gaat in van God. Dit is even op een God grijpt in voor onze hemeltocht. Hoe doet God het? Niet met geweld, niet met wapens, niet door erop los te slaan. God grijpt in onze taal. Het meest kwetsbaar. Onze tong. Geef eens een hamer aan. Ik heb de zaag. En eens begrijpen ze daar niet meer die paus. Ze communiceren niet meer zodat die paus verder kan. De paus komt stil te liggen. Ze begrijpen elkaars taal niet meer. En dan verstrooit God zo over de aarde. Want dat is de bedoeling. En denk dat is de bedoeling voor ons mensen. Niet dat we op een kruikje klikken achter dikke muren en ons verschansen. Dat we verstrooid worden, dat is het woord. Dat is het woord van de Messias, van Christus. Zich laten strooien als het zaad in de akker. Afsterven, dat een mens weet hoe zo het leven en de angst tegemoet sterven. De baan is het allemaal gewoon in de hand houden en zeggen, dat zal straks een mooie oogst opleveren. Nee, dus, het is duidelijk. De baan wordt de naam Babel genoemd, verder. Hoe moet het dan verder? Het gaat zo verder. Dan komen we in de buurt van handelingen 2, dus vanuit het Oude Testament. Dan, na de Babel, roept God Abraham. Genesis 12. Dan begint de geschiedenis van Israël. God heeft het om zo te zeggen 3 keer met ons geprobeerd in het paradijs. Het liep niet goed. Het liep niet goed af. Tot de grote watervloed in de dagen van Noach. Ook daarna ging het weer fout. Toen de stad de toren van Babel hebben gehoord. Het ging niet goed met ons mensen. Nu probeert God nog één keer. En hij roept Abraham. En hij roept het Joodse volk. Voor één ding, om in hun die leegte nooit in met jouw gedachten. Ook niet wat we met overtuigd atheïsme, met argumenten en bewijs dat God niet bestaat. Houd die plek open, het midden is leeg. In het heilige der heiligen, het graf van Christus is leeg. De jouw besprekende heilige kan niet aan. Houd de plek open. Vul die naam niet in. Vul het in met een looflied. Zoals die van mij in de eredienst. Maar Israël is een klein volk en kan het niet alleen die lofprijzen gaan houden. En daarom vraagt Israël alle volken, doen jullie met ons mee. Nu zijn we bij de gemeente, nu zijn we bij de Jacobi-kerk weer aangekomen. Vanmorgen houden we de lofprijzen meegaande en zijn we nu terug in handeling 2. We hebben gehoord over het vuur.
Thank you.
is het als de geest ons verschilt. Waarom te danken van God? Je struikelt over je woorden. Grote werken van God. Van Jezus zelf. Het contrast met de naam die we maken voor jezelf. De naam van de Eeuw. Kerstnacht. Paasmorgen. Pinksterdag. Vol is vol. Lof zij de God van Israël. Amen. Psalm 85, 3 en 4. De hemel komt naar de aarde. inzameling, de inzameling van onze graven in tweevoud. Kerken actie met het oog op de zending en opbouw van de wijkgemeente. Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Los ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Het slotlied van de diensten bij leven van de wind, gezang 249. ons leven bedekt mag zijn, de zegen van onze God. Mogen de eeuwige u zegenen en beschermen. Mogen de eeuwige het licht van zijn gelaat over u doorschijnen.